Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is de heer Klaas de Lange uit Marknessen. Fijn dat u hier weer bent. Het was al meer dan een jaar geleden dat u hier was, heb gezien. Het was vorig jaar juli. Ja. En nu is het al september. Ja, maar dat u maar één keer per jaar hier komt. Dat is het wel. Dat is ook zo. Dat kan ik niet ontkennen. Onze organist is Karel van Egmond. Deze week komt de vrouwengespreksgroep weer bij elkaar. De eerste bijeenkomst is aanstaande dinsdag 20 september bij Marie Huizinga. Wagenerstraat nummer 9. De aanvang is om 9:30. Het zijn waardevolle ochtenden in een ongedwongen sfeer. En ik nodig alle dames uit om hierbij ook een keer aanwezig te zijn. Wilt u eerst wat informatie, dan kunt u contact opnemen met Helene Maliepaard. Gisteravond hebben we de eerste zangavond gehad van dit seizoen. We kijken terug op een mooie avond. Er is veel werk verzet om dit te organiseren en te begeleiden. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft om er een geslaagde avond van te maken, onze hartelijke dank. De collecte is bestemd om het kerkenwerk voortgang te doen vinden. Na de handdruk gaan we staan en neemt onze voorganger de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende dienst.
Ja, goedemorgen allemaal. Fijn hier weer te mogen zijn. In mijn eigen agenda heb ik dat ook even bekeken. En 2006 was de eerste keer dat ik hier mocht zijn. Dus het is 10 jaar geleden. Waar gaat de tijd snel? Zullen we deze dienst beginnen met het zingen van het aanvangslied. En dat is, zoals u dat op uw stencil hebt gekregen, ik sla de ogen naar het gebergte in Psalm 121. Vers 1 en vers 4 uit de oude berijming. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Voordat we verder gaan, eerst een moment stil worden voor God en vragen of Hij met zijn Heilige Geest bij ons wil komen. En nu het stil is, mogen we stil voor onszelf zeggen dat we geloven dat de Heer onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft en nooit loslaat. Al dat liefdewerk wat Hij ooit is begonnen. En daarom mogen we en moeten we elkaar ook blijven vertellen dat er genade is en vergeving voor ons allemaal. Dankzij Jezus Christus, Gods enige Zoon. Die ooit eens was, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat Hij terugkomen zal. Amen. Gaat u maar zitten. Ik heb vanmorgen een wat vreemd onderwerp gekozen misschien. Het gaat over klemtonen. Het gaat over oud worden. En het gaat over Jezus volgen. In die volgorde. En dat komt dan uit het gedeelte van Prediker en uit een gedeelte van Lucas, waar Jezus mensen roept. Maar mensen komen met bezwaren. Nou goed, straks kom ik daar uitgebreid, hoop ik, op terug. Zullen we eerst een danklied voor God zingen? En dat komt uit de Evangelische Liedbundel nummer 168, vers 1, 2 en 3. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. In de Bijbel vinden we hoe God eigenlijk wil dat wij hier op aarde met elkaar leven. En ik wou u nu een stukje voorlezen uit de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Rome. En dat wil ik graag doen uit de vertaling van Anne de Vries. Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. En Paulus schrijft hier: heb elkaar echt lief, zonder te doen alsof. Haat het kwade en houd het goede vast. Hou veel van elkaar, als broers en zusters. Probeer elkaar te overtreffen in je achting voor elkaar. En laat je ijver nooit verzwakken. En je geestdrift nooit verflauwen in je dienst aan de Heer. Wees gelukkig met wat je te wachten staat. En draag moeilijke omstandigheden met geduld. Blijf vasthouden aan het gebed. Help de nood van je medechristenen dragen. En doe ook je best om vreemdelingen goed te behandelen. Spreek goed van mensen die je opjagen of vervolgen. Spreek goed van ze in plaats van kwaad. Wees blij om de blijdschap van anderen. En verdrietig om hun verdriet. Probeer het met elkaar eens te zijn. Wees niet hooghartig, maar probeer je aan te passen aan eenvoudige mensen. En klamp je niet vast aan je eigen mening. Wees niet eigenwijs. Zet niemand een belediging betaald. Heb het goede voor met alle mensen. Als het kan, voor zover het van jullie afhangt, leef dan in vrede met alle mensen. Neem het recht niet in eigen hand, beste vrienden, maar laat dat over aan het bestraffende oordeel van God. Want er staat immers in de Bijbel: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Maar doe het tegenovergestelde. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daarmee zul je vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Laat het kwaad het niet van je winnen. Nee, overwin het kwaad door middel van het goede te doen. Tot zover. Voordat we gaan bidden, zullen we dan eerst zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 302, vers 1, 2 en 4. Lied 302 uit de Evangelische Liedbundel, 1, 2 en 4.
Oh, not man,
Even controleren of het lampje brandt. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, er valt eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen als wat we net zongen. Dankbaar mogen zijn dat we hier weer in goede gezondheid bij elkaar mogen komen op deze stralende nazomerdag. Danken dat we in alle vrijheid hier samen mogen zijn. Om samen te zingen, samen te bidden en stil te staan bij een stukje uit uw woord. Maar Heer, het heeft zo weinig zin als u daar zelf niet bij bent. En daarom willen we u vragen of u met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn. Of u ons wilt helpen om onze harten open te zetten voor uw woord. Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee willen en kunnen doen. Of vooral iets mee willen doen. En dat vragen we natuurlijk niet alleen voor hier. Ook voor de mensen die thuis meeluisteren. Of later in de week misschien meeluisteren. Of waar men op dit moment ook met uw woord of voor uw woord bezig is. Heer, als het goed is in uw ogen, wilt u dan uw zegen daarover geven. Zodat al dat werk ook vrucht mag dragen. Duizendvoudig. Net zolang tot u het zelf overneemt. Heer, wilt u mij woorden geven voor al die open harten. En dat vragen we niet omdat we dat verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukken voorlezen. En dat is uit Prediker 11 en uit Lucas 9. Prediker 11, vanaf vers 7 tot en met Prediker 12, vanaf vers 8. Hier, zo wordt het opeens een stuk harder. Prediker 11, vanaf vers 7 tot Prediker 12, vanaf vers 8. En dan zie je hoe vertalers soms te werk kunnen gaan. En verschillende accenten leggen. Ik kom daar in de verkondiging op terug. Want in de herziene statenvertaling, die u mee kunt lezen, daar staat over vanaf Prediker 11, vanaf vers 7. En dan bij vers 9 staat: waak over uw jeugd. En in de NBG-vertaling staat: gedenk de schepper in uw jeugd. Dus daar is het meer een waarschuwing. Maar goed, ik kom daar straks nog op terug. Prediker 11, vanaf vers 7. En we lezen door. Tot hoofdstuk 12, vers 8. Prediker schrijft hier vanaf vers 7. Het licht is aangegaan. En het doet de ogen goed om de zon te zien. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich ook dan al die tijd verblijden. Maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. Verblijd u, jongeman, in uw jeugd. En laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien. Maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de wrevel uit uw hart en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en de jonge jaren zijn immers een zucht. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen. En die jaren naderen waarvan u zeggen zult: ik vind er geen vreugde in. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken terugkeren na de regen. Op die dag wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden omdat ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken verduisterd worden. Wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden en het geluid van de molen verzwakt. Men opstaat bij het geluid van vogels en alle zangeressen neergebogen zullen worden. Men gaat ook vrezen voor de hoogte en de verschrikkingen zijn op de weg. De amandelboom gaat bloeien. De sprinkhaan zichzelf tot last wordt en de kapperbes niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eeuwige huis. Rouwklagers doen de ronde in de straat voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzelt, de kruik bij de bronstuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzelt. Het stof dat terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Eén en al vluchtigheid, zegt de prediker. Alles is even vluchtig. Het klinkt wat pessimistisch, maar er zit best een mooi verhaal achter. Maar dat hoop ik u straks uit te leggen. Lucas 9, de lezing uit het Nieuwe Testament, uit de Evangelie. Lucas hoofdstuk 9, vanaf vers 57. Lucas 9, vanaf vers 57 tot en met 62. Jezus is daar met zijn leerlingen onderweg en onderweg onderwijst hij hen op verschillende manieren en legt hij hun verschillende dingen uit. En dan gebeurt in vers 57 het volgende, dus Lucas 9 vanaf vers 57. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen Jezus zei: Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei Jezus: Volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. Vreemde stukjes, rare stukjes, stukjes die vragen oproepen. Nou, misschien dat ik dat in de loop van dit verhaal kan uitleggen. Ik hoop het. En als dat niet het geval is, dan mag u mij daarop aanspreken. Zullen we eerst nog met elkaar een lied zingen, gezang 308 vers 1 en vers 2. Gezang 308 vers 1 en vers 2. In Christus is nog west, nog oost. Ik zou u willen vragen om in antwoord op de verkondiging straks te willen zingen gezang 409, vers 2 en vers 4. Dus in antwoord op de verkondiging gezang 409, vers 2 en vers 4. Zusters en broeders, jongens en meisjes, ik wil eerst eens even een spelletje met jullie doen. Zullen jullie bedenken, wat zijn dat nou weer voor fratsen? Maar dat heeft alles met uitleg. Misschien dat u het wel eens gezien hebt of gedaan hebt, ik weet het niet. Maar ik zou willen vragen om allemaal mee te doen. Wat staat hier? Barneveld. Duidelijker graag?
Ja. Barneveld.
Duidelijk, Barneveld. En wat staat hier?
Beneveld.
Beneveld, heel goed. Gaan we verder, wat staat hier?
Barneveld.
Barneveld,
heel goed.
En wat staat hier?
Inkepinkje.
Inkepinkje. Nou, hier staat gewoon inkepinkje. Staat hier?
Barneveld.
Staat hier?
Bommeldeeg.
bommelding. Hè? Geen bommelding, maar een bommelding. Ja. Zet hier? Barneveld. Heel goed. Staat hier? Hyenavel. Ja, geen hyenavel, hyenavel. Barneveld. Heel goed. En hier? Inkervinkje. Goed zo. Jullie kunnen weer rustig ademhalen. Dit was het. Jongens en meisjes, zusters en broeders. Met elkaar, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier in de kerk of thuis bij de radio. Met dit eenvoudige spelletje kom je erachter dat je heel makkelijk op het verkeerde been gezet kunt worden met klemtonen. Want waar leg je de klemtoon op? Barneveld ligt de klemtoon op het eerste stukje. Maar op beneveld ligt die op het tweede stukje. Dus het gaat erom dat klemtonen bepalen eigenlijk de inhoud van een zin. Of van een woord. En ook misschien wel van een Bijbelgedeelte. Waar leg je de klemtoon op? En wie bepaalt eigenlijk of dat juist op de goede plaats is? Of die klemtoon daar ook daadwerkelijk hoort. Als we even teruggaan naar het stukje uit Prediker, dan denken geleerden dat Prediker een ander woord is voor koning Salomo. En dat dit koning Salomo is geweest die op zijn oude dag, als ik dat woord mag gebruiken, wat melancholiek, misschien zelfs wat depressief, terugkijkt op zijn leven. Maar ondanks dat hij dat wel eens zegt van, ach, het is toch allemaal zinloos, het is toch allemaal lucht en leegte en vul maar in, blijft hij wel vertrouwen op God, want dat komt iedere keer terug. En hij waarschuwt ook. Want in dit gedeelte, wat ik u mocht voorlezen, roept hij op om aan God te denken in je jeugd, zolang dat nog kan. En daar niet mee te wachten tot je oud bent en het misschien niet meer kan. En daarnaast, wie garandeert ons dat we oud worden? Je kunt natuurlijk ook de vraag stellen, wanneer ben je oud? Maar dat is weer een andere discussie. De Bijbel lezen, interpreteren, uitleggen, proberen te begrijpen, is soms best lastig. Vooral omdat de Bijbel een Joods boek is, met de zeden en gewoonten uit het Midden-Oosten. En dan ook nog een boek van duizenden jaren geleden. En misschien bent u daar in de loop der jaren wel achter gekomen, maar in het Midden-Oosten praten ze veel vaker in beeldspraak dan wij hier in Nederland, waar we gelijk recht toe recht aan op het doel afgaan. En dat gedeelte uit Prediker 12 is nou zo'n typisch Oosters verhaal, waarin beeldspraak met allerlei voorbeelden wordt verteld en gewaarschuwd dat mensen moeten nadenken over hun geloof, over de Bijbel en over God, en dat niet moeten uitstellen tot ze oud geworden zijn. Denk ook in de jeugd, in de tijd dat je nog jong bent, eens na over dit soort zaken. Prediker zegt, gedenk daarom de schepper in de dagen van uw jeugd. Zo staat het ook in de NBG-vertaling. Voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, ik vind daar weinig vreugde meer. Doe dat nou, denk er nou over na, voordat de tijd komt dat de zon verduisterd wordt en de maan en de sterren niet langer stralen. De lucht en de regen grauw worden van de wolken en de dag dat de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich krommen enzovoort. Nou kun je dit gewoon lezen als een stukje Oosterse proza zonder een verdere inhoud en daarmee klaar. Maar als je dit probeert te lezen met een Oosterse bril op, dan wordt het een levensles waarin met verschillende voorbeelden de herfst- en de winterdagen van het menselijke leven worden aangegeven. Want Prediker die vergelijkt hier de levensavond van een mens met een kille, regenachtige winterdag. En dat staat haaks op de jeugdige onbezorgdheid, want voor de jeugd, laten we wel wezen, schijnt elke dag de zon. De jeugd pakt vol levenslust elke nieuwe dag aan. En als het regent, dan zien ze ook nauwelijks problemen of vragen of zorgen. En als de zon een keer niet schijnt, nou dan is er 's avonds en 's nachts ook genoeg te beleven. Want dan is er immers de volle maan en de sterren enzovoort enzoverder. Dit is vaak anders als je niet meer jong bent, als je oud bent. Want dan zijn die zonnige dagen heel vaak verleden tijd. Dan is de zon vaak verduisterd. Of je ziet de zon niet meer. Het is grauw en mistig. En er is vaak ook niet zoveel te zien van de maan en de sterren. En soms houdt de regen wel even op, maar na een poosje komen er toch vaak weer nieuwe regenwolken. En dat is een synoniem voor zorgen. Dan komen er weer nieuwe zorgen opzetten. En dan neemt de prediker het menselijk lichaam even onder de loep. Hij vergelijkt het menselijk lichaam met een soort levenshuis, een paleis, met heel veel personeel. Alleen met het ouder worden laat het personeel het erbij zitten. En het paleis, het levenshuis, wordt met het ouder worden steeds bouwvalliger. En begint op de duur zelfs wat onbewoonbaar te worden. Hij noemt hier de bewakers van het huis. Daarmee worden de armen en de benen bedoeld, de handen. Die beginnen te beven. En de sterke mannen, dat zijn de beide benen van het lichaam, die worden krommer. En krijgen steeds meer moeite om dat lichaam soepel te kunnen tillen en te kunnen lopen. De maalsters, dat zijn de tanden en de kiezen, die doen hun werk steeds minder. En ze slijten. En langzamerhand verdwijnen ze. En zij die uit de vensters kijken, dat zijn de ogen, verliezen hun glans. Worden dof en zien steeds minder goed. Gelukkig dat er hulpstukken zijn tegenwoordig, maar goed. De deuren naar de straat worden gesloten. Dat is het gehoor, wat steeds minder wordt bij het ouder worden. En sommigen worden zelfs helemaal doof. Het geluid van de molen maakt geen geluid meer. En het fluiten van de vogels wordt ijdel van toon wanneer het lied versterft. Als we ouder worden, wordt de stem vaak ook zwakker. Als van een vogel en eindigt soms in gemummel of gefluister. Je durft geen heuvel meer te beklimmen, zegt de prediker. En de weg is vol gevaar. Ja, met het ouder worden wordt het traplopen ook steeds moeilijker. En meedoen aan het verkeer wordt steeds lastiger en gevaarlijker. Want snel reageren en snel aan de kant springen is er niet meer bij. De amandelboom gaat bloeien, zegt prediker. De roze bloesem van de amandelboom wordt met het ouder worden wit. Aanvankelijk is die roze en naarmate de bloesem ouder wordt, wordt die wit. En uiteindelijk valt die op de grond. Onze haren verkleuren. Die worden grijs of wit. Of ze vallen uit en we worden kaal. De sprinkhaan sleept zich voort. En daarmee wordt het lopen bedoeld bij het ouder worden. Slijtage van de heupen. Slijtage van de knieën. En de kapperbes droogt uit. Men dacht vroeger dat de kapperbes, de bes van deze vrucht, een opwekkende kracht had. Zeg maar een soort Viagra. Want als mensen ouder worden, wordt de seks ook minder. En is ook niet meer hetzelfde als toen je jong was. En dan sluit de prediker af met twee voorbeelden hoe het zal aflopen met de mens. Eerst een gouden lamp. Die opgehangen wordt aan een zilveren koord. Maar het koord breekt en de kostbare lamp ligt in stukken op de grond. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar als de mens sterft, het levenskoord breekt, dan valt die kostbare lamp, het lichaam, in stukken op de grond. En er is niks meer. En het tweede voorbeeld wat prediker noemt is die waterput die in het Midden-Oosten van levensbelang is. Want zonder water is er geen leven mogelijk. In of boven zo'n waterput hing een grote rat, een wiel, waarmee de emmer naar beneden gelaten kon worden om water naar boven te halen. En nu is dat rad gebroken en ligt in stukken op de grond. Prediker bedoelt daarmee dat het lichaam uit stof is gemaakt. En na het sterven wordt ons lichaam begraven of gecremeerd. Anders gezegd, het lichaam keert terug naar de aarde. En het wordt weer zoals het was. Stof. Uit stof zijn we, tot stof zullen we weerkeren. Maar de adem van de mens, zegt de prediker, de ziel van de mens, die keert terug naar God, die het leven ook gegeven heeft. En dan zegt de nieuwe Bijbelvertaling En dat vind ik eigenlijk iets karakteristieker als de herziene Statenvertaling. Lucht en leegte. Alles is leegte. Daarmee zegt Prediker niet dat het leven zinloos is. Maar hij bedoelt heel nadrukkelijk aan te geven dat het najagen van de dingen waar wij ons meestal zo heel druk om maken, zoals geld, macht en aanzien, dat dat zo zinloos is als dat het enige doel in je leven is. Want wat heb je daar nou nog aan als je sterft? Maar ja, waar willen wij in 2016 de klemtoon op leggen? Dan dat stukje uit Lucas. Daar is Jezus met zijn leerlingen onderweg. Als er iemand bij hem komt die zegt: ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Wie die man is, waar die vandaan komt, we weten het niet. Maar Jezus geeft een beetje vreemd antwoord. Jezus zegt niet van: prima joh, volg maar. En Jezus zegt ook niet van: joh, doe dat nou niet, want weet waar je aan begint. Jezus zegt alleen, en nou zeg ik het met eigen woorden: weet waar je aan begint. Want de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de Zoon van God heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En even later zegt Jezus tegen een andere man, nu gaat het initiatief van Jezus uit: volg mij. En die man die zegt eigenlijk tegen Jezus met zoveel woorden: oké, ik wil u best volgen, maar sta mij dan wel toe om eerst terug te gaan naar mijn familie en mijn vader te kunnen begraven. En dan zegt Jezus die raadslachtige woorden: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. U merkt wel dat ik niet de letterlijke tekst van de herziene Statenvertaling gebruik, maar ik interpreteer het en gebruik ook soms de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb dit altijd een hele rare opmerking gevonden. Dat Jezus van deze man eist dat hij moet volgen zonder dat hij eerst zijn vader mag begraven. Want laten we wel wezen mensen, je kunt je eigen vader toch niet door anderen laten begraven. En bovendien, in de Joodse wereld stond het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, op een hele belangrijke plaats. En dat gold niet alleen zolang ouders leven, ook het netjes en liefdevol begraven maakt deel uit van dat gebod, omdat dat ook met respect voor je ouders te maken heeft. Alleen je kunt je afvragen, zou Jezus dit dan ook daadwerkelijk zo bedoeld hebben? Of lezen wij het misschien op een niet goede manier? Jezus zegt: volg mij. En als die man dan zegt: hier, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven, zegt Jezus: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Als je dit zo achter elkaar als één zin leest, dan lijkt het alsof Jezus met zoveel woorden zegt van: joh, jij hebt wel wat beters te doen dan je vader te begraven, ga preken of ga evangeliseren. Toch denk ik dat Jezus dat absoluut niet zo bedoelt, want dan had hij het volgens mij op een andere manier gezegd. Maar laten we hier eens juist naar die klemtoon gaan kijken. Jezus zegt: laat de doden hun doden begraven. En Jezus zegt er meteen achteraan: maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En volgens mij gaat het hier om dat woordje maar. Want dit woordje maar maakt een uitzondering op wat er voor dit woordje staat. Namelijk: laat de doden hun doden begraven, maar... En dan volgt de opdracht van Jezus: ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Met andere woorden, je mag je vader wel gaan begraven, maar doe dat dan wel als een volgeling van mij. Daarmee zegt Jezus eigenlijk: doe dat als een volgeling van de levende heiland. En vergeet niet om van het koninkrijk van God te praten, van genade, van eeuwig leven bij God. Dan ben je een volgeling van mij. Zelfs op het kerkhof. Of moet ik zeggen, juist op het kerkhof. En dan is er ook nog een derde man. Die wil Jezus wel volgen, maar die wil graag eerst afscheid nemen van zijn familie. En Jezus zegt dan tegen deze man: En nu pak ik weer een stukje uit de nieuwe Bijbelvertaling. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Beetje vreemde opmerking. Alweer zo'n vreemde opmerking. Alhoewel is het wel zo vreemd. Tegenwoordig hebben de modernere agrariërs, de moderne boeren, hebben allemaal een GPS om de ploeg in te stellen, op de trekker in te stellen, en dat gaat allemaal super. In het verleden ging dat met een paard of met ossen en een ploeg. En als zo'n boer dan ploegt, dan moet hij wel voor zich uit blijven kijken om recht tevoren te kijken. Om recht tevoren te krijgen. En niet achterom, want dan gaat het fout. Jezus zegt hier, en zo staat het dus in de Nieuwe Bijbelvertaling, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, enzovoort. Je mag van Jezus best wel eens achterom kijken, maar je moet niet achterom blijven kijken. Het verleden ligt achter ons. En daar kunnen we best heel veel van leren, van de fouten die we gemaakt hebben of die anderen gemaakt hebben. We kunnen leren van de geschiedenis om niet weer in dezelfde fouten te vervallen, enzovoort. Maar als je het verleden gaat koesteren, alleen de leuke dingen van vroeger blijft onthouden, en niet de minder leuke dingen, en je kijkt niet naar de toekomst, dat bedoelt Jezus volgens mij, dan is het zinloos. Mijn vrouw Jeanette die zegt wel eens dat we nou eenmaal niet achteruit kunnen leven. Wat geweest is, is geweest. Je moet vooruit kijken naar de toekomst, want die ligt voor ons. En God en Jezus beloven ons een geweldige toekomst. Een geweldig mooie toekomst. In Gods vaderhuis of hier op aarde als Jezus terugkomt. Het gaat niet om het gaat om de toekomst. Het gaat niet om het verleden. Alleen ja, waar leg je de klemtoon op? We zullen moeten kiezen. En dat is best wel eens lastig. Want de reclame, de politiek, onze hedendaagse maatschappij, die proberen ons elke dag weer opnieuw duidelijk te maken dat we vooral voor onszelf moeten kiezen. Opkomen voor jezelf. En vooral goed zorgen voor de drie H's in je leven. Halen, hebben en houden. En dan vooral het grote graaien naar jezelf toe natuurlijk. Maar wat is rijkdom eigenlijk? Of ligt op dat woordje misschien de klemtoon ook verkeerd? Is het rijkdom? Of is het rijkdom? Iemand zei ooit eens een keer, rijke mensen zijn heel vaak arme mensen die veel geld hebben. En daar zit misschien best een kern van waarheid in. Prediker zegt, het is allemaal lucht en leegte. Allemaal zinloos, het najagen van wind. Want wat heb je eraan als je sterft? Tja, het zal allemaal wel. Maar we leven nu helemaal wel in deze samenleving. En we willen ook best met God en de Bijbel bezig zijn. Maar ja, we hebben het zo druk tegenwoordig. Een stelling is ook dat een volle agenda het sterkste wapen in handen van de duivel is. Er zit misschien wat in. Dominee Visser uit Amsterdam, die was een keer bij ons in de gemeente. En die had het toen ook over drukte. En die zei, als we zeggen dat we het te druk hebben, dan zijn we eigenlijk God aan het beledigen. Want iedereen heeft tijd. We hebben tijd genoeg. Elke dag heeft 24 uur. 8 uur om te werken. Gemiddeld 8 uur om te slapen. En die andere 8 uur kunnen we zelf invullen wat we daarmee doen met die tijd. En nou is natuurlijk de vraag hoe we die resterende 8 uur, als we niet slapen, als we niet werken, voor onszelf invullen. Waar leggen wij de klemtoon op? Voor jezelf leuke dingen doen, prima. Die vrijheid hebben we. Maar dan moet je niet zeggen dat je geen tijd hebt. Dan moet je zeggen, ik besteed mijn tijd aan andere dingen. Dan ben je eerlijk. Waar leggen wij nou de klemtoon op? Op de Bijbel? Of is dit boek, weer spelen met de klemtoon, een bijbel geworden in het leven? Gebruiken we God, de Bijbel, Jezus, als een stuurwiel in ons leven dat we doorlopend in de handen hebben? Of gebruiken we het als een reservewiel? in de kofferbak voor als we echt niet verder kunnen. We hebben van God de vrijheid gekregen om zelf daarin een keuze te mogen maken. We mogen zelf de klemtoon leggen waar we die willen. U mag ook kiezen. Amen. Zullen we hierop antwoorden met de woorden van Gezang 409, vers 2 en vers 4. God heeft u, mij, iedereen van ons uitverkoren en uw geloof gebouwd. Veel manieren onder woorden brengen en ik wou u graag een eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen en u vragen om een antwoord erop te willen zingen, gezang 445, eerst vers 3 en dan vers 2. Dus gezang 445, eerst vers 3 en daarna vers 2. En voor zover u kunt, zou ik u willen vragen te willen gaan staan bij het voorlezen van de geloofsbelijdenis. We hebben ons geloof op veel manieren onder woorden gebracht, op vele geloofsbelijdenissen. Maar de mooiste geloofsbelijdenis is eigenlijk nog steeds dat stukje uit Johannes 3, vers 16. De woorden die Jezus zelf gezegd heeft. Want al zo lief, en dat is de grootste liefde, heeft God de wereld. En dat is de grootste groep. Dat hij ervoor over had, en dat is de grootste daad, zijn enige zoon. En dat is het grootste geschenk. Opdat het ieder, en dat is de grootste kans, die in hem... En dat is de grootste redder. Gelooft, en dat is het grootste vertrouwen. Niet verloren gaan, en dat is de grootste belofte. Maar, en dat is het grote verschil, eeuwig leven heeft. En dat is het grootste geluk. Amen.
Oh.
Zullen we met elkaar danken en bidden? Zullen we met elkaar danken en bidden? En dan zou ik u willen vragen om na het stilgebed zeggen nog even een paar woorden. Dan het gebed hardop af te sluiten door met elkaar het Onze Vader te bidden. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Vader in de hemel, dank u wel. Dat u ons gemaakt hebt als mensen die zelf mogen kiezen. Kiezen of we wel of kiezen of we niet u willen volgen. En Heer, uw woord is daarin heel duidelijk, maar soms zo moeilijk. Soms zo lastig. Want je kunt soms dingen zo verschillend interpreteren, zo verschillend uitleggen. En er gebeuren om ons heen soms zoveel dingen dat we denken, waar bent u nou? God, als u almachtig bent, waarom laat u dit dan gebeuren? Ja, we hebben er geen antwoord op vaak. We kunnen alleen wel zeggen dat alles wat er in deze wereld gebeurt, daar weet u van. En u hebt ons uw woord gegeven, uw richtlijnen gegeven, hoe u graag wilt dat wij hier op aarde met elkaar en voor elkaar leven. Alleen wij maken er zo'n zootje van. Omdat wij, zoveel van ons althans, u de rug toekeren. Vader, wilt u het ons vergeven? En ook al keren velen van ons Nederlandse volk u de rug toe, wilt u ons alstublieft niet de rug toekeren. Blijf alstublieft met uw Heilige Geest in onze harten werken. Zodat wij uw liefde, uw licht ook mogen zien en zullen zien. En durven accepteren dat we niet alles wat er in de wereld gebeurt kunnen begrijpen. Maar dat het voldoende is om in u te blijven geloven, aan u vast te houden. Omdat er geen alternatief is. Mogen wij uw zegen vragen voor de mensen die de wereld moeten regeren. Wilt u hen wijsheid geven in die moeilijke, verantwoordelijke taak. En mogen we hulp vragen voor al die mensen die proberen een einde te maken aan terreur. Aan terreurbewegingen zoals ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, Taliban, vul maar in. Er zijn zoveel dingen, zoveel mensen die alleen maar uit zijn op haat en verderf. En toch, Heer, uw liefde is groter. Wilt u het kwaad uit de harten wegnemen en ons vervullen met uw liefde? We willen ook uw zegen en uw hulp vragen voor al die kinderen die gegijzeld worden door die Boko Haram terreurbeweging. Het zijn allemaal meisjes, vooral meisjes, die voor u gekozen hebben. Heer, laat hen voelen dat u bij hen bent. En wilt u hen, als het mogelijk is, weer terug laten keren bij hun familie? Mag er een einde komen aan die burgeroorlogen in Syrië, in Libië, in Irak, in Nigeria, in Mali, in Sudan en waar ook ter wereld. Heer, mag er eens vrede komen. Mogen we uw zegen vragen voor de mensen die de wereld moeten regeren. Onze koning en onze koningin, die dinsdag weer de troonrede mogen uitspreken. Onze regering, die een nieuwe begroting moet maken. Mensen die waar ook ter wereld van uw regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen, Heer, wilt u hen wijsheid geven. En mogen zij u ook om raad, steun en kracht vragen voor die moeilijke taak. Mogen we ook uw zegen vragen voor deze gemeente hier in Noordwijk. De kerkraad, organist, voorganger, mensen die op wat voor manier ook hier met uw kerk bezig zijn. Heer, als het goed is in uw ogen, wilt u het dan zegenen, zodat ook hier uw woord zal blijven klinken. Net zolang tot u het zelf zult overnemen. Mogen we ook uw zegen vragen voor de gemeenteleden, de zieken. En dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan mevrouw Jannie Matke, die afgelopen week een darmoperatie heeft ondergaan. Vader, als het mogelijk is, mag die ingreep dan leiden tot mogelijk herstel. Wilt u haar helpen? Wilt u haar laten voelen dat u ook bij haar bent? Mogen we uw zegen vragen voor de jongeren in de gemeente? Vaak zoveel te kiezen, zoveel gevaren die op de loer liggen. Wilt u ook hen wijsheid geven en helpen in het maken van keuzes? Mogen we uw zegen vragen voor de ouderen, vaak nog zo jong van hart, maar in een lichaam wat steeds meer zorgen en problemen geeft? Heer, wilt u ook hen helpen en erbij zijn? Oud en jong en alles wat ertussen zit, help ons om met elkaar en voor elkaar uw gemeente, uw kerk te willen zijn, in woorden en in daden. Vader, mogen we uw zegen ook vragen voor uw volk Israël. Er is zoveel haat in het Midden-Oosten. Mag er een weg gevonden worden dat uw volk en het Palestijnse volk eens in vrede met elkaar en naast elkaar willen en kunnen leven? Heer, zo hebben we allemaal onze bezigheden, allemaal onze zorgen, allemaal onze vragen. En in een kort stilgebed willen we die graag bij u neerleggen, omdat we ze alleen bij u kunnen of durven neerleggen. Heer in de hemel, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u ons helpen om in woorden en daden ook te durven laten zien dat we kinderen van u willen zijn? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? En wilt u ons helpen? Heer, dat vragen we niet omdat we dat verdienen, maar in naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, die ons met elkaar en voor elkaar leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied vindt u in de Evangelische Liedbundel, lied 212, allebei de versen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Evangelische Liedbundel 212, beide versen. En tijdens het voorspel van dat lied zal dan de collecte worden gehouden. Van harte bij u aanbevolen.
Als een lamp die nog schijnt in de nacht.
zingt makkelijk hier. Het zingt makkelijk hier. Maar nou de praktijk. Want de dienst in deze kerk is nu wel afgelopen. Maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet hier laten zien. Maar juist ook thuis, op het werk, waar u ook naartoe mocht gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen. En ik zou u willen vragen om een antwoord daarop dan te willen zingen. Gezang 456 vers 3. Amen, amen, amen. Dat we niet beschamen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen op de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen.